Welkom bij Once Upon a Taste, de podcast. Ik ben Jamie Penders en in deze podcast ga ik op zoek naar de meest bijzondere en alledaagse smaakervaringen. Met korte verhalen van jou en van mij, tastings, weetjes en leuke gesprekken over smaakbeleving. Want over smaak valt niet te twisten, maar wel een hoop te bespreken. Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer. Achter alle prachtige kookboeken van getalenteerde chefs staat een fotograaf die de gerechten tot leven brengt. Het vertellen van een verhaal. Niet uitgedrukt in woorden, maar in beeld. Door het vastleggen van een moment en bijna tastbaar te maken in kleuren, texturen en vormen. Kun je bijna proeven door het papier heen. Het bewijst dat je niet altijd het hoogste woord hoeft te voeren om een belangrijk verhaal te vertellen. Een impactvolle rol die in mijn optiek vaak onderbelicht blijft. Daarom ga ik vandaag in gesprek met culinair fotografe El van Unlu over smaakervaring door de lens als fotograaf. Culinair erfgoed en eten met je ogen. Je kunt El van haar foto's kennen van onder andere de kookboeken Nosh en Tahin van Esther Erteman, de Bijbel van de Turkse keuken van Halle Amoes van Meulen, Gwen's Bakery en verschillende uitgaves van Miljuska Magazine. Met Elvans backdrops helpt ze menig ondernemer om hun food- en productfotografie naar een hoger niveau te tillen. En zich te wanen in het marmer en de tegels van Anatolië. De vruchtbodem van haar grootste inspiratiebron. Dankjewel Elvan dat ik hier vandaag mag zijn in Rotterdam.
Leuk dat je er bent, Jamie.
Gelukkig zijn we allebei hersteld van onze winterverkoudheid.
Ja, inderdaad.
Dat komt de kwaliteit van onze stem vast ten goede. Om jou en jouw smaakbeleving beter te leren kennen, Elvan, heb ik je gevraagd om een product, ingrediënt of voorwerp uit te kiezen waar je bijzondere smaakherinneringen aan hebt. Wat heb je uitgekozen en welk verhaal zit daarachter?
Ja, dat was best een moeilijke voor mij trouwens, want ik heb sowieso laat mijn geheugen mij heel vaak in de steek. Dus ik moest echt even diep graven wat heeft voor mij echt een speciale herinnering, wat brengt mij terug naar weet ik het wat allemaal. Dus ik moest daar even over nadenken. En toen kwam ik laatst in de toko mijn koekjes tegen. Het zijn de maizena koekjes. Surinaamse maizena koekjes.
Oh ja, met die gekleurde spikkeltjes.
Toch? Ja, ze worden ook, sorry als ik dit verkeerd uitspreek, goma koekjes genoemd. Goma. Mm-hmm. Goma. Deze, ik ben opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Ik kan even kijken als je wilt. Dit is dan wel een beetje de kant-en-klare variant volgens mij. Ik heb dan de huisgemaakte variant gehad.
Oh, ze ruiken. Het ruikt een beetje naar van die vanillepudding. Daar ruikt het een beetje naar. Mag ik er eentje pakken?
Ja, tuurlijk.
Ik ben heel benieuwd. Ik heb ze nog nooit gehad.
Ik moet zeggen dat dit niet echt de juiste variant is hoor. Omdat deze was wat ik kon vinden, last minute. Als het goed is, hoort hij echt gewoon helemaal te kruimelen in je mond en eigenlijk weg te vallen. Een soort van te smelten.
Ja.
Dat is deze niet echt. Maar als je de juiste hebt, gewoon echt in de toko's en zo, worden ze ook gewoon in doorzichtige bakjes verkocht. Ik ben opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Ik zat op een school met allemaal cultuur, alle verschillende culturen. En ik had een hele goede vriendin, Mariella, heette ze. Ik heb geen contact meer met haar. Ze was Surinaams. En die kwam een keer met deze koekjes op school. En die had ik geproefd. En weet je, ik ben best wel beschermd opgevoed. Ik kwam nooit bij andere mensen thuis en zo. Dat mocht toen niet. Ik snap het, nu ik zelf ouder ben. Maar ik mocht nooit bij mensen thuis komen. En zij bracht die koekjes dus op school. Ik weet niet eens hoe oud ik was. 6, 7, 8 misschien. En ik besef nog, ik herinner mij heel goed hoe anders ik de koekjes vond dan alle andere koekjes die ik ooit had, zeg maar. Thuis of supermarkt of wat dan ook. Ik vond het zo lekker. En toen heb ik heel vaak aan haar gevraagd of zij dat wilde brengen naar school. Als haar moeder dat had gemaakt, of zij dat wilde langsbrengen. Dat deed ze ook. Dat vond ik echt zo lief dat ze altijd ook gewoon die koekjes voor mij bracht. Dus nu iedere keer als ik ergens deze koekjes voorbij zie komen, dan moet ik ze hebben en dan ga ik ook meteen weer terug naar mijn basisschooltijd, waar ik eigenlijk vrijwel niks meer van herinner, maar deze koekjes.
Die blijven
bij. Ja, dat is echt heel raar. Dat doet smaak dus.
Ja.
Ik heb dat verder eigenlijk met bijna niks. Met smaak wel.
Ja, zeker als je jong bent.
Dan, ja, basisschooltijd. Dat is voor mij... Oké, nou geef ik mijn leeftijd weg. 30 jaar geleden.
30 plus jaar. Smaakt al, zeggen ze toch?
30 plus jaar.
Ja, en extra lekker kan ik me voorstellen als het zelf gemaakt is.
Huisgemaakt is die zo lekker.
Ja, het proeft een beetje tussen een... tussen een soort van liefdesbaby tussen zandkoekjes en ja. Merengue.
Lijkt... Oh, dat is wel een goeie, ja.
Ja, het lijkt een beetje alsof het schuimde.
Dat klopt wel, ja. Zie je, zo ervaar ik het dan weer niet, maar jij wel.
Ja, ik proef het nou voor het eerst. Ik heb ze ook nooit, ja, ik heb ze nooit eerder
gehad. Maar ze zijn eigenlijk veel brosser. Deze zijn wat harder geworden. Ze zijn veel brosser en dan smelt dat meteen zo in je mond, zeg maar. Dat brokkelt heel mooi en dan smelt dat meteen weg. Dat is echt zo'n mooie ervaring als kind, zeg maar, dat je dat meemaakt. Net als die knapper dingetjes, weet je al vroeger.
Ja, knettersuiker.
Knettersuiker, ja.
Ja, dat is dan het verschil tussen zelf gemaakt en als iets houdbaar gemaakt moet worden. Ja, helaas.
Klopt. Nou, ik heb geprobeerd om een keer zelf te maken en dat was mislukt. Hij werd helemaal plat. Hij was wel lekker.
Dat zal dan toch dat schuim zijn. Dat was wel lekker. De key
trouwens, hier kan je zien hoe ze huisgemaakt zijn uit het kookboek.
Oh, welk boek is het?
Dit is Paramaribo.
Superleuk. Kunnen we misschien wel een keertje maken. Ja, ik ben van de bak, hè?
Ja, dat klopt, ja. Je hebt wel een mooie bak zoals jij. Ik ga voor de simpele koekjes. Nou ja, zo simpel was hij dus niet. Hij was mislukt. Ik had toch iets verkeerd gedaan, blijkbaar.
Ja. Ik zet hem hier neer, hè?
Ja, het staat.
Yes. Ja, om even door te gaan op smaak. Mm. Wat betekent smaak voor jou?
Smaak. Wat betekent smaak voor mij? Ja, ik hoorde die vraag eerder voorbij komen in je podcast. En iedereen geeft daar zulke verschillende antwoorden op. Smaak voor mij is eigenlijk alles. Het omvat letterlijk alles. Want je hebt niet alleen smaak voor eten. Je hebt smaak voor een stijl, een bepaalde stijl, levensstijl, kleding. Smaak voor interieur, smaak voor alles eigenlijk. Dus ik kan dat niet alleen vergelijken met eten. Mm-hmm. Smaak. Verder heb ik een hele brede palet aan smaak. Waar ik heel dankbaar voor ben. En ik denk dat dat ook deels te maken heeft met het opgroeien in Rotterdam. Met verschillende culturen. Wat ik nu ook probeer door te geven aan mijn kind. Zoals we dan naar een Chinees restaurant gaan of zo. Dat ze dat echt gewoon letterlijk alles moet proeven voor mij ook.
Ja.
Omdat ik wil dat zij die brede smaakpalet ook heeft.
Ja.
Zoals ik die heb gekregen, ja.
Ja, dat is eigenlijk ook wel rijkdom, toch?
Het is zeker een rijkdom, ja. Absoluut, ja.
Oh, mooi. Ja, iedereen ervaart dat inderdaad anders. Smaken. Over smaak valt niet te twisten.
Nee, absoluut niet. Klopt. Dat is één ding dat zeker is.
En je bent gespecialiseerd in culinaire fotografie.
Ja.
Maar je bent ooit begonnen met productfotografie. Hoe ben je terechtgekomen in de hoek van foodfotografie? Mm-hmm. En op welke manier is het uiteindelijk je specialisatie geworden?
Ik had destijds een eigen webshop met woonaccessoires. Die ik dus kocht in Turkije uit Anatolië. Nam ik die mee. Met handgemaakte tapijten en kussens en keramiek. En die moest ik dus fotograferen voor mijn webshop. En ik had geen flauw idee hoe een camera werkte. Maar mijn broertje die had zo'n oude Fuji... Nou, oud was hij niet. De nieuwe eigenlijk. Maar die had zo'n Fuji filmcamera. Zo'n vintage-achtig iets was het.
Mm-hmm.
En ik snapte werkelijk waar niks van dat ding. Dus ik zei ook tegen hem van... Stel hem zodanig in dat ik alleen de ISO omhoog en omlaag moet doen.
Automatische stand, s'il vous plaît.
En zo ben ik toen begonnen. En ik merkte gewoon gaandeweg dat ik het super leuk vond om... die producten te stijlen en te fotograferen. En ik had zo'n gratis bewerkingsprogramma. Dat heette toen Gimpy. Of ik weet niet eens meer hoe dat heette. Maar dat was echt zo'n gare bewerkingsprogramma. Maar ik vond het zo leuk om daarmee bezig te zijn. Om dat beeld te zien veranderen in hoe ik het eigenlijk wilde zien.
Ja.
Want je fotografeert het. Maar er ging echt een wereld voor me open. Van wauw, kijk wat ik met deze beelden kan doen. En toen merkte ik dus dat fotografie eigenlijk best wel leuk was. Toen hadden mijn vrienden, die hadden een lunchroom hier in Rotterdam. Bij de Hofbogen. En toen zei ik tegen hun van, ik zeg, waarom doen jullie niks met jullie social media? Jullie moeten wat meer foto's plaatsen, jullie hebben zulke lekker eten. En toen zei ze van, ja, kan jij dat niet voor ons doen? Want we hebben het zo druk en dit en dat. Ik zei, nou, dat is goed. Ik zeg, probeer het wel. Dus toen ben ik bij hun een beetje low-key begonnen, zo. En nou, als ik nu terugkijk, is het best wel schattig wat ik deed. En toen was een andere vriendin die ik op festivals heb leren kennen. Waar ik dus stond met mijn spullen en zij met haar foodbars toen. Arzu, die zocht een foodfotograaf. Die had zo'n oproep geplaatst op social media van, ik zoek een foodfotograaf. Toen dacht ik, hey, ik zeg, ik stuur haar gelijk een berichtje van, laat mij eens een keer proberen. Dus toen hebben we echt letterlijk een hele dag uitgetrokken om een paar pancakes en wat foodbars te fotograferen. Echt letterlijk een hele dag.
Ja, je moet ergens beginnen.
En toen is dat een beetje zo beginnen te rollen. Dus ik ben echt bij haar wat professioneler begonnen. En toen merkte ik, oké, ik wil dit leren. Ik ga mijn camera helemaal leren. Ik moet leren. Dus ik kwam echt toevallig erachter dat ik had iets bij het licht gezet. Naast een raam. Dat ik zag dat dat beeld er gelijk zo veel mooier uitzag.
Ja.
Dan onder een lamp. Oh, oké, dus geen lamp, maar wel daglicht. En toen dacht ik, oké, nu moet ik me hierin gaan verdiepen. Dus toen heb ik alles gewoon van A tot Z zelf uitgezocht. Ik ben heel veel YouTube-filmpjes, camera erbij gekocht. En gewoon letterlijk camera in mijn hand ben ik aan de slag gegaan.
Je bent er helemaal ingedoken.
Ja, helemaal.
Want heb je alles helemaal zelf eigen gemaakt?
Ja. Wow. Ja. Ja, en dat, voor mij is dat de enige manier om te leren. Ik kan niet met teksten leren. Ik kan niks stampen. Hmm. Ik moet het doen. Ik moet iets ervaren, in mijn handen hebben. Ja. Als ik iets zie, dan moet ik dat meteen gelijk zelf ook doen en ervaren.
Ja, ik vind het knap. Ik heb binnen mijn studie toen een tijdje fotografie en al die instellingen. Het ging me echt duizelen.
Ja, maar dat doet het ook.
Ja, het is best
Maar dat technisch. Is dus als je het niet doet... Ja. Maar alleen gaat lezen en gaat kijken, denk je, oh, wat ingewikkeld.
Ja.
Maar als je dat ding erbij pakt, je camera dus.
Ja.
En je gaat daar gewoon mee pielen.
Ja.
Gewoon in de manuele stand. Dan lukt dat gewoon.
Ja.
Ja,
ja, zo is dat inderdaad. Ja, als je zoveel dingen je van tevoren echt denkt van, hoe dan?
Ja.
En jaren exact. Later denk je, ja.
Piece of cake, ja, precies. Gewoon met je ogen dicht zo.
En naast fotografie ben je ook gespecialiseerd in portretfotografie. Bij voorkeur de combinatie van beide. Althans, heb van je eigen website afgehaald.
Ja,
hè? Dus, en,
de combinatie daarvan vind ik heel mooi. Sorry dat ik je onderbreek.
Nee, dat mag altijd. Dit komt samen in het project Tirit en Babuko aan tafel. Zeg ik dat goed?
Tirit en Babuko, ja.
Kun je er iets meer over vertellen over dit project?
Tirit en Babuko is ontstaan samen met een vriendin. Dat hebben wij bedacht, gewoon casually, aan de eettafel natuurlijk, met een drankje erbij. Ik ben kind van een arbeidersgezin, of een gastarbeidersgezin. En zij is een politieke vluchteling uit Turkije. Mm. We komen allebei uit Turkije. Alleen hebben we hele andere achtergronden. Zij heeft een Koerdische achtergrond. Ik heb een Soenitische Turkse achtergrond. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in wat dat allemaal is, kan je allemaal opzoeken. maar het zijn hele andere achtergronden. Maar wij zijn wel de beste vrienden geworden hier in Nederland. Zij hebben een hele andere keuken. Ik heb een hele andere keuken. Tenminste, mijn moeder die komt ook uit het Zwarte Zee gedeelte. Dus die heeft ook weer een hele andere... Die is opgegroeid met een hele andere keuken. Mijn vader komt uit Anatolië. Is weer heel anders. En toen hadden wij zoiets van... Moet je nagaan wat er in Nederland eigenlijk aan verscheidenheid is.
Ja.
Wat uit Turkije is gekomen. Toen hebben we even moeten nadenken van... Hoe willen we dit project aanpakken? Want mijn opa en mijn oma die zijn destijds gekomen. Mijn opa die was helemaal niet van plan om vrouwen en kinderen hierheen te halen. Maar mijn vader die heeft wel aangedrongen van... Ja, wij moeten daar ook naartoe. Anders dan gaan ze mij volgens mij ook gewoon vastzetten in Turkije. Dus die zijn ook naar Nederland gekomen. En eigenlijk is het dan zo van... Nou ja, haar ouders en zij dan als politieke vluchteling... Met andere politieke beweegredenen zijn die dan gevlucht uit Turkije. Uit het oosten van Turkije. zijn ze naar Nederland gekomen. En ik bedacht me van, we hebben nu allemaal kinderen. Van wat geven wij dan, wat heb ik meegekregen vanuit mijn ouders aan eten qua gerechten? En wat heb jij meegekregen en wat geven we nog door aan onze kinderen? Wat hebben we uiteindelijk nog over, zeg maar, aan ja, hoe noem je dat? Erfgoed? Cultureel erfgoed? Ja. Eigenlijk is het een erfgoed. Wat hebben we dan nog over, zeg maar, aan smaken, aan gerechten, wat zij destijds daar kenden en wij hier misschien niet meer?
Ja, wat is er nog van over?
Wat is er nog van over, ja? Want ik weet dat mijn kind, ja, weet je, die, ik vertel haar wel iedere keer wat voor gerecht ik maak en hoe het heet, maar volgens mij interesseert haar.
Nog niet, misschien.
Nog niet, maar zo was ik ook trouwens. Dat interesseert je als kind gewoon nee. Absoluut niet. Je bent er totaal niet mee bezig. Nou, kijk waar we nu zijn. Maar dat is het dus. Ik merk nu ook dat ik een soort van, nou ja, het klinkt heel stom misschien, een rol heb opgenomen dat ik de dingen die mijn moeder maakte, nou, mijn ouders die wonen nu tegenwoordig gewoon in Turkije. En dat ik nu een soort van rol heb opgenomen om de gerechten die zij maakte, dat ik dat moet doorgeven. Dat is gewoon, dat gaat heel automatisch zo van, het is goed eten, het is lekker eten. Waarom zou je dat niet doorgeven, zeg maar? Dat als mijn broertje en zijn kids bij elkaar zijn en wij met z'n allen, dan denk ik van, ja, dan ga ik even tirit maken voor jullie, weet je wel? Dat is gewoon.
En kun je dat gerecht beschrijven?
Tirit, ja. Tirit kan ik zeker beschrijven. Het is een gerecht uit het Zwarte Zeegebied, Karadeniz. Het wordt gemaakt met ganzenvlees, met een gans. Eigenlijk een hele gans. Origineel wordt met gans gemaakt. Mm-hmm. Je kookt gans. Je maakt rijst met dat water van de gans, mm-hmm, waar je dat in hebt gekookt. Met heel veel roomboter wordt dat rijst gemaakt. En dan pluk je stukjes gans. Die zet je dan op dat rijst. En dan heb je ook een soort deeg, wat harder deeg. Yufka noemen we dat. Mm-hmm. Die week je dan in dat ganzenwaad waar je dat gans in hebt gekookt.
Ja, de bouillon.
Ja, daar weet je het in. En het wordt dan super zacht. Dat zet je dan over dat rijst en dat gans. En dan doe je daar ook gewoon wat roomboter en dat ganzenvet. Die maak je dan crispy zo. En die doe je daar ook overheen. En dat is eigenlijk echt een wintersgerecht. Echt gewoon kooidraad op kooidraad.
Als je het echt nodig hebt.
Het is echt super lekker, maar echt, als je dat eet, jongen, echt, ik krijg gewoon warm als ik het
benoem. Als je het not op de markt.
Maar het is zo lekker. Het is zo lekker. Nou ja, mijn kind eet geen gans, dus ik maak het met kip. Je kan het ook met eend maken. Je kan het eigenlijk met alles maken.
Ja, iets met gevoel in hier. Ja. Ja.
Maar het klinkt vooral heel leuk. En we hadden zoiets van, we wilden een naam hebben wat en mij vertegenwoordigde en haar. En Babuko komt uit, meer uit haar streekgebied, zeg maar.
En in dit project willen jullie dan eigenlijk uit verschillende windstreken, wel uit de Turkse keuken,
ja,
toch?
Ja, we wilden dus, ik heb daar destijds ook een oproep voor gedaan, ook door heel Nederland, maar ook uit die verschillende regio's in Turkije. Mm-hmm. Turkije bestaat uit 7 regio's en ze hebben ook allemaal hele andere keukens. Dat je ook echt ziet van, die komt daar vandaan. Maar ook gewoon door Turkije verspreid. Ik bedoel, Nederland, sorry. Ik bedoel, in Rotterdam heb je veel Turken. Mm. Maar ik wil juist de Turken ook uit Groningen leren kennen. Of uit Deventer. Of ja, eigenlijk plekken waarvan je niet denkt van, oh, wonen daar Turken? Nou, die mensen leven nou eenmaal in hun eigen bubbel. Dat je wel echt gewoon meekrijgt van, wat hebben de generaties voor ons meegenomen? En wat is daar nog van over?
Ja, en hoe is
dat
geëvolueerd?
Hoe wordt dat ervaren? Ja, want ik had het gisteren nog met mijn ouders over. En mijn moeder die zei letterlijk van, ja, vroeger kon je niet eens aubergine vinden in Nederland toen wij er waren. Of als wij iets met knoflook hadden, dan zeiden ze dat we stonken en zo, weet je wel? Ja. Ik zei, ja, klopt. Ik zei, ik weet dat jullie erge dingen hebben meegemaakt. Of ze zei letterlijk, we konden niet alles vinden waar wij eten mee maakten toen. Uit Turkije. Die konden we hier niet vinden.
Ja, boeren Hollanders, die hebben toch snel zoiets van, er zit smaak aan.
Nou, ik ben blij dat Nou ja, ik ben blij dat dat allemaal wel verder is ontwikkeld momenteel.
Ja,
ik denk dat we nu wel gewoon alles kunnen winnen.
Ja, dat, ja. Dat zo enorm uitgebreid is.
Nee, absoluut. Dus je kan nou echt letterlijk alles vinden. Daarom zijn al die kookboeken ook gewoon super ingewikkeld. Met allemaal ingrediënten waarvan ik denk van waar haal je dat? Maar ja, die kan je dus blijkbaar allemaal ergens halen.
Ja. Ja, ja. Ik prijs me ook gelukkig dat in Eindhoven, waar ik vandaan kom, dat, dat er gewoon enorm veel plekken zijn waar je uit alle windstreken, alle kruiden,
hoe fijn is dat?
Ja, dat is echt
rijkdom.
Dat
je gewoon echt verschillende keukens kan ontdekken.
Ja.
Vind ik mooi.
Ja. Tirit en Babuku, zeg ik dat goed?
Babuku.
Zijn twee gerechten die veel voor jou betekenen, of in ieder geval vooral Tirit.
Mm-hmm.
Wat zijn voor jou de geuren en smaken van thuis?
Thuis? Ik moet zeggen, mijn moeder is echt... Dat vindt iedereen van zijn of haar moeder natuurlijk.
Maar... Niet iedereen hoor.
Nee?
Nee. Geen genoeg moeders die niet kunnen koken.
Nou, mijn moeder kookt echt fantastisch. Echt. Als ik ook maar 1% zou kunnen koken van hoe lekker zij kookt, zeg maar. Dan zou mijn gezin ook heel gelukkig zijn. Zij kookt echt zo lekker. Dus voor mij is de smaak van thuis gewoon het eten wat mijn moeder maakt. En dan maakt echt niet uit wat ze maakt. Ze maakt het altijd lekker. Ik geloof ook wel dat... Dat ze zeggen van de smaak van de hand. Zo noemen wij dat in Turks wel eens. Dat bepaalde handen gewoon echt smaak hebben. En dat ze dat ook echt, dat je dat proeft in hun eten, in hun gerechten. En mijn moeder die heeft dat sowieso. Ja, dus alles wat mijn moeder maakt, dat is gewoon thuis voor mij. Dus ik probeer daar nu ook gewoon zoveel mogelijk van te genieten. En dan ga ik ook heel vaak naar Turkije naar ze toe. Omdat ik weet van, dat gaat op een gegeven moment weg. Op een gegeven moment is dat verloren.
Ja.
En ik wil daar geen spijt van hebben dat ik dat niet genoeg heb gedaan, zeg maar.
Ja. Ja. En heeft je moeder een specialiteit of zijn er speciale specerijen die ze veel gebruikt?
De Turkse keuken heeft niet heel veel verschillende specerijen of zo. Ja. Het is voornamelijk paprika puree en olijfolie, heel veel. Geen speciale gerechten. Ze maakt de medjemek kofte heel lekker. Ze maakt Tirit heel lekker. Ze maakt bureks heel lekker. En dat is
dat
maakt ze echt zo lekker. Maar letterlijk, ik kan niet één ding noemen. Dat is het.
Ja.
Omdat ze letterlijk alles lekker maakt.
Maakt ze dan ook zelf deeg?
Ja.
In de burek? Oh
ja,
my god.
Alles maakt ze zelf.
Oh.
Zij maken in Turkije ook letterlijk alles zelf. Mm. Alles. Ze drogen hun tomaten, ze maken hun eigen paprika puree. Ze groeien hun eigen groenten en fruit. En sowieso waar ze wonen is geweldig. Maar ja, dat is echt wel het leven.
Dat is zo gaaf.
Dat is echt het leven waarvan je denkt, dat zou ik ook wel willen op den duur. Ja. Dat je gewoon eigenlijk zelf alles groeit en doet en creëert. Ja. Ik denk dat ik daar wel een beetje een lui type voor ben.
Ja, ik vind de romantiek ervan altijd prachtig.
En maar in de praktijk. Ja,
ja ik heb ook een tuintje. En elk jaar dan krijg ik plantjes van mijn schoonmoeder. Die heeft echt, ik weet niet hoeveel soorten tomaten kweekt ze dan op. Echt de gekste soorten. Zij houdt ook echt al die zaden.
Ja.
Zij zorgt ervoor dat zij kweekt die zelf op. En ze zorgt dat die zadenbank, zeg maar, gewoon in de hand van het volk blijft, zeg maar. En dan... Ja, dan krijg ik op een gegeven moment een appje van... nu is de tijd om de knoflook in de grond te stoppen. En dan, ik heb denk ik minder groene vingers. Ik heb gewoon... Ik hou ervan om het uiteindelijk te verwerken.
Nee, ja, ik ook hoor. Uiteraard, om het te eten. Ik zeg ook, ik ben echt gewoon...
Maar je proeft wel echt het verschil.
Absoluut, ja. Echt, maar gewoon een tomaat hier en een tomaat daar is gewoon niet te vergelijken.
Ja, en sowieso omdat terroir, hoe je dat misschien chic, ik weet niet wat het normale woord ervoor is, gewoon toch, anders is.
Ik moest wel lachen wat je zei over zaden. Mijn moeder die had dan, die heeft ook haar komkommers en moest een paar komkommers van haar plukken uit de tuin. Dus ik ging daar naartoe en ik zag daar één grote komkommer. Ik zei, volgens mij hebben ze deze niet gezien. Dus ik die hele grote komkommer had ik die geplukt. Ik zou helemaal blij naar binnen. Ik zou moet je kijken wat ik heb gevonden. Zeg ze, waarom heb je die geplukt? Die was voor de zaden. Die laten we groeien.
Oh, die moeten indrogen.
Zij helemaal teleurgesteld in mijn dochter. Zo van, boeit ze dat niet eens?
En meestal als ze zo groot zijn, dan is de smaak ook
helemaal niet. Ik ben helemaal blij, weet je wel. Zo'n supergrote komkommer. Ik zei, hebben jullie deze niet gezien dan?
Hoe kunnen jullie deze over het hoofd zien?
Wist ik veel, ja.
En zij zijn terug verhuisd naar
ja, klopt. Naar dat was 10 jaar geleden alweer, ja. Zijn ze terug naar Turkije gegaan, omdat ze zoiets hadden van, ja, ons taak hier zit erop
ja. Ja.
Laten we lekker in Turkije gaan wonen. Oh. En die komen dus nu hier op vakantie.
Ja, ja. Zo kan het ook.
Zo kan het ook, inderdaad.
Ja. Ja, ik weet eigenlijk niet of je wel of niet graag in de keuken staat. Ik had gelezen op je website dat je zelf ook wel graag kookt en
bakt. Ik vind het heel leuk om te koken. Maar alleen als ik alle ingrediënten al heb.
Ja, ja.
Ik vind het nooit leuk om speciaal boodschappen te gaan doen daarvoor. Mm. Dat doe ik niet. Ben ik veel te lui voor. Ik vind het leuk om te koken of bakken als ik daar tijd voor heb. Dus ik kan nooit haastig iets doen of zo, dan wordt het sowieso niet lekker.
Agree.
Ik vind het leuk om te koken en bakken als er niemand onder mijn voeten loopt. Dus het liefst zou ik gewoon heel het huis voor mezelf willen hebben. Muziekje aan, lekker rustig, dan vind ik het heerlijk. En alle ingrediënten hebben natuurlijk. Ik kook niet slecht, maar ik ben denk ik wel een beetje een gemaksmens heel erg. Ja.
Als je een gerecht zou mogen koken dat symboliseert wie jij bent, oi, wat zou dat dan zijn?
Sowieso een pasta. Ja, ik denk sowieso een pasta gerecht. Maakt niet uit wat.
Is dat je favoriet?
Misschien van die dikke, vette slierten zo. Ja, ik hou sowieso alles wat met deeg te maken heeft.
Oh ja.
Ja, ik... Ja.
Never skip carbs.
Ja, nee. Ik kan het zelf niet maken. Ik kan het wel, maar ik doe het nooit. Omdat als het er is, dan eet ik dat sowieso helemaal op.
Ja.
Maar ik zou zeker pasta zijn, denk ik. Hoe heette die dikke slierten?
Tagliatelle, of?
Ja, misschien nog dikkere. Daarvan. Die hele brede.
Oh, ja.
En dan met een lekker sausje zo.
Love deze take on.
Ja, ik zou zeker een pasta zijn. Ik zou niet een geraffineerd of een heel chic iets zijn. Gewoon comfort. Dat. Ja. Comfort is wel heel erg omschrijvend in wie ik ben ook eigenlijk. Ja. Ja.
Oké. Okay. In september 2020 schreef je naar aanleiding van de foto's die je maakte voor Nosh. Het volgende.
Oh.
Ik ga je quoten.
Oh. Wat zei ik dan?
I strongly believe that stories need to be told.
Mm.
Food needs to be shared and differences need to be celebrated in order to come together. In a society that's framing people as them versus us. We need to step up. I need to step up. So let's.
Mm-hmm.
Op welke manier heeft dit vorm gekregen de afgelopen jaren? En waar wil je dit in de toekomst nog naartoe brengen?
Volgens mij heb ik dat toen in een periode geschreven dat er weer een rumoer was over bepaalde religies en zo. Ik ben zelf niet religieus, daarom vind ik het ook heel erg interessant om te zien hoe dat zich teweeg brengt met alles, hoe iedereen tegen elkaar kan zijn, vanwege wat eigenlijk. Dat ik denk van, we zijn allemaal mensen, we gaan allemaal dood. Ja. Geniet gewoon van je leven. Hoe heeft zich dat... ik denk dat ik... Sowieso ben ik altijd wel activistisch geweest. Ik heb alleen nooit echt een platform of iets gehad om mij te uiten.
Mm-hmm.
Ik denk dat je dat ook bent van binnen of niet.
Yeah.
Ik denk niet dat je dat you achteraf can. Gaat leren of zo, activistisch zijn. Dat heb je of dat heb je niet.
Yeah.
En ik denk dat ik nu pas echt een platform heb om mij daarin te uiten. En als ik mij daarin kan uiten, dan doe ik dat ook.
Mm-hmm.
Voor zover mensen dat meer krijgen vanuit mij.
Yeah.
En ik geef er ook echt helemaal niks om wat mensen daarvan denken. Ik heb soms wel meningen. Natuurlijk krijg ik die naar mijn hoofd vanuit bepaalde hoeken. Van, waarom denk je dat? Waarom zeg je dat zo? Ik denk, waarom denk jij dat? Waarom zeg jij dat op die manier?
Ja, het is...
Ik vind, ja... wat... Hoe ik dat... ik denk dat ik ook met een Tirit en Babuko ook wel heel erg eigenlijk... die culturen samen wil brengen. Want het is momenteel... Eigenlijk maakt me niet eens zo heel veel druk meer om de politiek in Turkije. Maar het is daar ook heel erg zij-wij, zeg maar, momenteel. En ik denk dat met zo'n project ook heel veel... Want eten verbindt. Eten verbindt altijd. We komen allemaal... We kunnen allemaal om een tafel gaan zitten en gaan praten over hoe lekker eten is. Zo, wat heb jij lekker gekookt? Wat heb jij gemaakt? En voor mij maakt het dan echt niet uit waar jij vandaan komt. Of wat jouw komaf is, of wat jouw religie is. Voor mij maakt dat niet uit. Mm-hmm. Natuurlijk zijn er mensen waar het wel voor uitmaakt. Mm-hmm. En ik denk wel dat zo'n project wel kan verbinden met... Kijk, we komen allemaal uit een regio. We zijn heel verschillend, maar toch is dit waar het om draait.
Ja.
Om je kinderen voeden, om rond te komen, om te leven hoe wij willen. Of de struggles die iedereen heeft gehad. Iedereen heeft struggles.
Ja. Maar juist als je dat gaat delen, dan kom je ook dichter bij elkaar te staan.
Ja, zoveel, dat denk ik wel.
Zoveel verschil je uiteindelijk
en ik
niet
denk, van elkaar. En ik denk dat ook de grootste miscommunicatie is. Dat mensen niet met elkaar communiceren.
Ja,
Niet weten wat een ander meemaakt.
Ja.
Dat ze daar zo makkelijk over kunnen oordelen, zeg maar.
Hmm.
Vind ik.
Ja.
Ik vind wel dat je... Wat ik heel erg zie in de gemeenschap waarin ik ben opgegroeid. Dat is de Turkse gemeenschap. Dat ze heel erg een eigen besloten kringetje hebben. Hmm. Dat ze heel lastig daar buiten komen. Al beweren ze dat ze dat wel doen. Maar dat doen ze niet. En ik weet dat ik vast op tenen ga staan nu. Maar het is gewoon zo. En ik zou het graag heel anders willen zien.
Yeah.
Ik zou willen dat men meer open stond. En dat geldt voor ook andere gemeenschappen. Maar ik praat uit mijn...
Koffiezetapparaat. Je laat even van zich horen.
Maar even wachten. Klaar is dan.
Ja.
Maar nee, ik kan alleen spreken vanuit mijn eigen ervaring natuurlijk. Wat ik heb meegemaakt. En dat geldt natuurlijk voor heel veel gemeenschappen. Want ik denk dat meerdere mensen zouden willen dat hun gemeenschap wat meer open zou staan voor andere dingen. Zal ik maar noemen dan. Dingen.
Ja. Ja.
Andere mensen. Ervaringen.
Ik heb het gelukkig nooit van dichtbij meegemaakt of zo. Dat het heel erg werd afgewezen of zo. Maar dan denk je soms ook dat het probleem niet bestaat. Dus dat is dan vaak misschien de tegenhanger daarvan.
Ja.
Ja. Ja, en fotografie is natuurlijk ook wel een manier om... je hebt de laatste fotografie gedaan voor de Bijbel van de Turkse Keuken.
Ja, ja.
Dus daar komt dat eigenlijk ook al...
ja, absoluut.
Dat het daardoor ook absoluut meer mainstream wordt... En dat je van elkaars geneugd kunt
genieten. Hoe mooi is het dat we nou eindelijk... dat de Turkse keuken nou een beetje zichtbaarder wordt.
Ja.
Dat het niet alleen maar bestaat uit kebabs en dunners en vlees.
Niet?
En maar... Ja. Lekker, daar niet van. Tuurlijk is het lekker, ja. Maar het is zo breed. Die keuken is zo breed.
En ja, het is echt mooi een beeldenboek. Het is echt gigantisch. Ja.
En dat is nog niet eens alles, moet je nagaan. Maar het geeft wel heel mooi weer hoe divers die keuken is. Sowieso 7 verschillende regio's. En heel veel vegan en vegetarische gerechten ook. Wat mensen waarschijnlijk niet verwachten van de Turkse keuken.
Nee,
en ik vind het mooi dat dat nu een beetje zichtbaarder wordt. Ja. Niet omdat de Turkse Bijbel is. Ik ga geen reclame maken voor 1 boek. Want er zijn nou helemaal meerdere boeken. Tain is ook leuk.
Nee? Ja, precies.
En ook alle genoemd andere boeken die nog gaan komen. Maar kan ik niks over zeggen, helaas.
Ja, naar mijn mening, alles wat je fotografeert ziet er lekker uit. En in de tijd...
Ja,
dat moet ook. In de tijd dat ik nog recepten ontwikkelde en fotografeerde voor Tales of Pastry... Absoluut niet super professioneel. Maar heb jouw backdrops mijn fotografie wel naar een hoger niveau getild. Mm. En daarmee ook mijn zelfvertrouwen. Wat of wie hebben er bij jou voor gezorgd dat jouw zelfvertrouwen groeide? En waarmee je, waar je nu staat als culinair fotograaf?
Wel leuk om te horen trouwens, van de backdrops. Wie heeft daar bij mij voor gezorgd? Nou, die vind ik best lastig. Ik denk dat ik nog steeds mijn eigen router ben of zo.
Ja,
ik ben
je nog probeert steeds, het echt zelf te doen.
Ja. Ik las gisteren iets over iemand die zei van ja, het is zo makkelijk om een ander te helpen. Maar als je zelf hulp nodig hebt, dat je daar niet eens om vraagt of zo. Dat is ook wel een beetje mijn ding. Ik probeer alles gewoon zelf te doen. Ik vind het heel lastig om hulp te vragen. En daarbuitenom vind ik ook bijna nooit iets goed genoeg of zo.
Dat je denkt van ja, bedankt voor de tip, maar ja. Ik doe het toch
doe
op
toch
mijn eigen manier.
Ja, dat is wel hoe ik in elkaar steek, ja. Ik ben ook nooit tevreden over mijn eigen beelden. Nooit. Ik denk altijd, wat kan hier beter? Ik kan nooit foto's kiezen om te posten of te delen. Ik denk van, welke van de 10.000 moet ik gaan posten?
Ja, dat is misschien...
Ik vind geen eentje goed genoeg. Ja, dat is echt gewoon gekmakend eigenlijk.
Ja.
Dat is echt gekmakend.
Ja, dat kan
wel. Maar het is wel iets wat mij scherp houdt. Dat wel. Ja, ik ben heel streng voor mezelf. Dat merk ik.
Ja.
Heel streng. Ja.
Ja, daarmee behaal je dan ook een bepaald resultaat. Dus het heeft wel een functie.
Maar dat wel.
Het zou dan misschien soms ook voor jezelf fijn zijn als je ook een beeld zou kunnen... delen waarvan jij misschien zou denken van... oh, dit voldoet niet. Maar voor het gros van het publiek... Ja. Die denken nog steeds van... oh, dit is mooi.
Gelukkig wel, ja.
Ja.
Gelukkig wel. Maar ja, ik ben dus mijn eigen critici.
Ja.
En mijn eigen support. En natuurlijk mijn gezin en zo. Iedereen juicht het toe. En iedereen support je natuurlijk. Maar ik ben wel degene die bepaalt... Als het zeggen 100 mensen dat iets mooi is, als ik het niet mooi vind,
ja,
dan is het niet
maakt
mooi.
Maakt het niet uit. Nee.
Dan is het gewoon niet mooi. Nee. Al zou de beste chefs komen en die zouden zeggen, ja, prachtig plaatje. Maar als ik het niet mooi vind, dan is dat gewoon... Nee.
Ja, dan kan gaat het uiteindelijk om, hè?
Ja.
Ja. Ja. Dus ik heb dat ook laatst bezig geweest met de nieuwe branding. En dan kan je wel aan iedereen laten zien. Maar uiteindelijk heb je toch wel in je hoofd wat je wil.
Ja.
En wat, dan kan iedereen op zijn kop gaan staan. Maar eigenlijk maakt het dan helemaal niet
exact
uit. Eigenlijk hoef je het niemand te vragen.
Eigenlijk niet, nee.
Nee. Het antwoord ligt bij jezelf.
Altijd, ja.
En je staat liever achter de camera dan ervoor, heb ik begrepen.
Op, ja.
Volgens mij sta je liever niet te vaak in het middelpunt van de belangstelling. Maar in 2022 heb je wel een stap gezet om jouw kennis te delen door middel van workshops, foodfotografie en editing. Toch een beetje in de spotlight.
Ja.
Hoe was dat?
Heel eng. Ja, echt. Ik klap helemaal dicht als ik zenuwachtig ben. Dus ik was echt dagen daarvoor was ik helemaal dichtgeklapt thuis. Ik maakte echt bijna geen contact met niemand. Ik wilde bijna niet praten. Echt zo erg vond ik dat. Ik weet dat ik mensen iets kan overbrengen.
Mm-hmm.
Misschien niet door te vertellen, maar wel door te doen. Ik ben niet echt een prater.
Mm-hmm.
Maar ik dacht, als mensen kunnen meekijken hoe ik het doe... en als ik erbij sta terwijl zij het doen... dan kan ik mensen heel veel dingen leren. En ik wilde echt niet... een van de zoveelste workshops zijn die 10.000 mensen bij elkaar brengt. En zoiets heeft van, ja, doe lekker, schiet lekker en kijk maar wat jullie doen. En hier heb je een paar briefjes. Ik dacht, nee, ik wil dat wel echt goed aanpakken met alle apparatuur die ik zelf ook gebruik. Ik dacht, iedereen mag dat gewoon gebruiken en ik ga er gewoon bij staan. En het was een klein groepje en dat was heel fijn dat het klein was. Ik dacht eerst, ik wilde het 1-op-1 doen. Maar ik dacht, nou ja, dat is wel... Het moet meer kunnen.
Ja.
Dus ik had max 5 in gedachten. Het is uiteindelijk 4 geworden. Iemand zei af. 4 was prima. Mm-hmm. Was nog te overzien.
Ja.
Hey, ik hoefde niet... Ik moet zeggen, ik schoot wel in de stress als ik met 1 iemand bezig was. En dan ik dacht van, oh ja, die geef ik niet genoeg aandacht dan. Ik wil wel iedereen echt genoeg aandacht kunnen geven.
Ja, ja.
Ik weet niet hoe ze dat doen met grote groepen. Ik voel me daar echt zo schuldig over. Dat ik dan iemand net niet die aandacht geef of zo. Gelukkig waren het allemaal hele toffe mensen die meededen. En gewoon ook gewoon riep van, hey Alwan, kan je meekijken? Dat vond ik echt super chill. Dat ze zich ook zo vrij voelden. Maar ik kwam thuis en toen zei Meijer, mijn partner... Husband, hubby, man. Ik weet niet hoe jullie dat noemen. Die vroeg dan van, hoe ging het? Ik zo, ja. Ik zeg, ik voel me echt wel goed. Het ging volgens mij echt wel goed. Ik zo, maar ik heb geen idee wat ik allemaal heb verteld. Ik weet het gewoon niet meer. Ik had gewoon een totale blackout van wat ik allemaal heb verteld.
Ja, maar misschien ook omdat het een stukje automatisch... weet je, je bent bezig en je vertelt en je legt uit. En dat is iets wat voor jou ook heel van nature
ja, komt. Dat is het. Ik had ook niet van tevoren bedacht van wat ga ik allemaal vertellen. Ik had ook geen spreadsheets of zo. Mm. Ik had zoiets van, gaan gewoon doen. En dat is hoe ik leer, hoe ik het beste leer. En dat is hoe ik het mensen zou willen leren.
Ja.
Niet met, sowieso ben ik geen technische schieter. Ik heb niks met techniek te maken of regels. Heel intuïtief gaat dat bij mij. Ik zie iets, ik schiet het. En ik zie gelijk wat er beter kan, wat er anders moet.
Hmm.
Hoe iets erbij moet. En dat is ook de enige manier waarop ik het andere kan leren.
Ja, oh. Ja dat is wel wat je dan meteen het verschil mee maakt. Omdat ik leer zelf bijvoorbeeld ook. Veel beter in de praktijk.
Ja.
Dus ik denk dat cursisten daar ook heel veel aan hebben. En volgend jaar komen er weer nieuwe kansen om mee te doen, toch?
Ja. Ik ga de groepsworkshop sowieso doen. Maar ik heb dus sinds gisteren heb ik mijn fotostudio beneden een beetje leeg gemaakt. Omdat ik zoiets heb van, ik wil het nou al zo lang.
Yeah.
Gewoon 1-op-1 cursus geven ook. En ik heb daar alle spullen. Mensen hoeven alleen maar langs te komen. En dan kunnen we gewoon een paar uurtjes knallen.
Ja.
Dan kunnen we gewoon mooi beeld schieten.
Oh, gaaf.
Ja.
Ja, en ik zeg nou wel volgend jaar. Maar als deze podcast online staat, dan is het inmiddels al het volgende jaar.
Nee.
In de afgelopen jaren heb ik wel een afstandje. En toch voelt het als van dichtbij, aangezien Instagram al jouw toffe foodfotografie projecten mogen volgen. Van prachtige kookboeken, shoots in food magazines en Elvans backdrops.
Mm.
Wat is tot nu toe jouw meest bijzondere opdracht geweest?
Ik denk de opdracht die nog moet komen. Want ik vind ze sowieso hoe het is gegaan, vind ik echt best wel verrassend.
Mm.
Dat is best wel snel gegaan ook voor mij. Maar ik was er wel klaar voor iedere keer. Om steeds een stapje erbij te doen. En ik kan nu alleen maar denken van, wat gaat er nog meer komen?
Mm.
Dus wat het leukste was om te doen, vond ik het reizen voor Tahin. Vond ik echt geweldig. Om naar Israël te gaan. Het eten daar. Mijn god. Echt niet normaal lekker. Echt goed en veel gegeten.
Oh.
Maar ik denk dat reizen... voor je werk, dat je andere culturen mag zien, andere landen, andere keukens, dat je ander soort eten mag proeven. Allemaal eten. Het draait allemaal om eten, sowieso. Want als ik op reis ga ergens, dan denk ik, wat voor eten is er?
Yeah.
Dan ben ik gewoon restaurants aan het
checken.
Ja, same. Zo werkt het voor mij. Ik ben niet aan het kijken, wat voor museums zijn er? Nee, ik kijk naar de restaurants.
Culitourisme.
Ja, maar dat is het.
Yeah.
Dus ik zou, ja... veel meer willen reizen eigenlijk, als daar nog meer opdrachten voor komen.
Ja, oh, dat zou heel tof zijn. Ja. Zitten er nog toffe projecten in de bus die er nog aan zitten te komen? Kan je al een tipje van de sluier...
Ja, dat is het. Dat kan dus nog niet. Omdat dat niet openbaar wordt gemaakt nog, kan ik daar zelf ook niet over zeggen.
Nou, er is wel één kookboek wel al... bekendgemaakt, toch?
Welke?
Van een tv-chef... een dame.
Karsu.
Ja, dat is wel bekend. Ja. Hè? Is alles al geschoten?
Het is al geschoten, ja.
Maar het boek is nog niet uit, toch?
Die is nog niet
uit.
Oké,
nou, dat is dan een mooie verrassing.
Ja, nee, dat wordt ook een hele mooie, ja.
Ja,
daar verheug ik me ook op.
Ja. Nou, dan gaan we hem daarmee afsluiten. Dankjewel, Elvan, dat ik hier mag zijn bij jou in Rotterdam.
Leuk dat je er was.
Ja, ik vond het ook heel tof. En bedankt voor het delen van jouw verhaal. En voor de luisteraars, als jullie ook graag willen fotograferen met Elvans backdrops of een keer mee willen doen met een workshop foodfotografie en editing, neem dan vooral een kijkje op elvanunlu.com en volg @elvanunlu_ voor de meest verlekkerende foodfoto's. Dankjewel voor het luisteren. Als je met plezier hebt geluisterd, help je mij er enorm mee om de podcast sterren te geven. En om hem te delen met je vrienden en familie. Samen verspreiden we meer smakelijke verhalen. Tot de volgende aflevering van Once Upon a Taste Podcast.
Heb jij de smaak te pakken? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Volg me op Instagram @onceuponataste.podcast of neem een kijkje op www.onceuponataste.com. Heb jij een mooi verhaal die je graag wilt delen? Een short story om voor te lezen of misschien een interessante vraag of gespreksonderwerp? Laat het me dan weten via info@onceuponataste.com. Tot de volgende keer bij Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer.